Hoofdstuk 4, hoe Caspian het aanpakte. De volgende morgen riep heer Bern zijn gasten al vroeg en na het ontbijt vroeg hij Caspian elke beschikbare man zijn volle wapenrusting aan te laten doen. En laat ze er vooral voor zorgen, zei hij hierbij, dat alles er zo brandschoon en piekfijn uitziet, dat het op de ochtend van de eerste veldslag tussen twee nobele koningen lijkt, die voor het oog van de hele wereld gestreden zal worden. Zo gebeurde het, en toen alles klaar was, gingen Caspian met zijn mannen en Bern met een paar van de zijnen in drie boten op weg naar Smallendamme. De vlag van de koning wapperde van de achtersteven van zijn roeiboot en zijn heraut was bij hem. Toen ze bij de pier in Smallendamme aankwamen, zag Caspian dat er zich een flinke mensenmenigte verzameld had om hen te begroeten. Ja, daarvoor heb ik gisteravond die boodschapper hierheen gestuurd, zei Bern. Dit zijn allemaal vrienden van me en eerlijke mensen. Zodra Caspian voet aan wal zette, barstte de menigte uit in hoera-geroep en ze juichten: Narnia, Narnia, lang leve de koning! Tegelijkertijd, en ook dat was het werk van de boodschappers van Bern, begonnen er in alle delen van de stad klokken te luiden. Toen liet Caspian zijn banier hijsen en liet hij zijn heraut op de trompet blazen en elke man trok zijn zwaard en zette zijn gezicht in een plechtige plooi. En zo marcheerden ze de straat in, zodat het hele wegdek ervan dreunde en hun wapenrustingen schitterden, want het was een zonnige ochtend, zodat je er haast niet gewoon naar kijken kon. Eerst juichten alleen de mensen die door de boodschapper van Bern gewaarschuwd waren en die wisten wat er aan de hand was en die het eens waren met wat er zou gaan gebeuren. Maar al gauw begonnen alle kinderen ook mee te doen, omdat ze optochten leuk vonden en er haast nooit een zagen. En daarna begonnen alle schooljongens mee te doen, omdat die ook van optochten hielden en omdat ze wel begrepen dat hoe meer lawaai en onrust er was, des te kleiner de kans zou zijn dat ze die ochtend nog les zouden hebben. En daarna staken alle oude vrouwtjes hun hoofden uit ramen en deuren en begonnen opgewonden met elkaar te kletsen en te juichen omdat er een koning voorbij kwam. En wat is nou een gouverneur vergeleken met een koning? En alle jonge meisjes begonnen om dezelfde reden mee te doen. En ook omdat Caspian en Drinian en al die anderen er zo knap uitzagen. En toen kwamen alle jonge mannen nou gauw kijken waar de jonge meisjes allemaal naar stonden te kijken. Zodat tegen de tijd dat Caspian bij de poorten van het kasteel aankwam, bijna het hele stadje stond te juichen. Gompers, die in zijn kasteel zat te knoeien en te rommelen met formulieren, rekeningen, wetten en regeltjes, hoorde het lawaai buiten. Bij de kasteelpoort blies Caspians heraut op zijn trompet en riep: Doe open voor de koning van Narnia! De koning is hier om zijn trouwe en beminde dienaar, de gouverneur van de verlaten eilanden, een bezoek te brengen. In die dagen werd alles op de eilanden slordig en onverschillig gedaan. Alleen het kleine deurtje in de poort ging open en er kwam een slonzige kerel naar buiten met in plaats van een helm een oude hoed op zijn hoofd en een oude verroeste hellebaard in zijn hand. Hij knipperde met zijn ogen toen hij naar de schitterende bezoekers keek die voor de poort stonden. Kunstene genoegzaamheid niet spreken, mompelde hij. Dat was zijn manier om te zeggen, u kunt zijn genoegzaamheid niet te spreken krijgen. Geen bezoek zonder afspraak, behalve tussen 9 en 10, namiddags tweede zaterdag van de maand. Oh, neem je hoed af voor Narnia, vlegel, brulde heer Bern en hij gaf hem een mep met zijn gehandschoende hand, waardoor de hoed van zijn hoofd vloog.
Wat moet dat allemaal? Begon de poortwachter,
maar niemand schonk enige aandacht aan hem. Twee van Caspians mannen stapten door het deurtje naar binnen. Met wat moeite kregen ze de grendels en sloten open, want alles zat vastgeroest. En daarna gooiden ze allebei de poortdeuren wijd open. Toen schreed de koning met zijn gevolg de binnenplaats op. Daar liepen wat wachtposten van de gouverneur rond te slenteren en uit een paar deuropeningen kwamen er nog meer naar buiten gestruikeld. De meesten liepen hun mond nog af te vegen. Hoewel hun wapenrusting er schandalig uitzag, waren dit mannen die nog wel eens zouden kunnen gaan vechten als ze door iemand werden aangevoerd of als ze hadden begrepen wat er aan de hand was. Dit was dus het gevaarlijke moment. Maar Caspian gaf ze de tijd niet om na te denken.
Hé, waar is jullie kapitein? Vroeg hij.
Dat ben ik, min of meer, als u begrijpt wat ik bedoel, zei een trage en nogal opgedofte jonge man die helemaal geen wapenrusting aan had.
Het is onze wens, zei Caspian, dat mijn koninklijke bezoek aan het gebied van de verlaten eilanden, als het mogelijk is, een blijde gebeurtenis is voor onze trouwe onderdanen en geen gelegenheid om straffen uit te delen.
Maar als dat niet het geval was, dan zou ik wel het een en ander te zeggen hebben over de toestand van de wapenrustingen en de wapens van je manschappen. Voor deze keer zal ik het door de vingers zien. Zorg dat er een vat wijn wordt opengemaakt, zodat je mannen een dronk kunnen uitbrengen op mijn gezondheid. Maar morgenmiddag om 12:00 wens ik ze hier op het binnenplein te zien en dan moeten ze er als gewapende mannen uitzien en niet als een stelletje bedelaars. Zorg dat dat in orde komt, anders ben ik ten zeerste ontstemd. De kapitein van de wacht stond hem met open mond aan te kijken, maar onmiddellijk riep hij: "Hiep, hiep, hoera, voor de koning!" En de soldaten die dat stukje over het vat wijn heel goed begrepen, zelfs als ze er verder niets van gesnapt hadden, die deden mee. Daarop beval Caspian het grootste deel van zijn mannen op het binnenplein te blijven. Zelf ging hij met Ben en Dridian en nog 4 anderen de ontvangstzaal van het kasteel binnen. Aan het verste eind van de zaal zat achter een tafel met om zich heen een heel stel secretarissen zijne genoegzaamheid, de gouverneur van de verlaten eilanden. Gompus was een gemelijk kijkende man met haar dat vroeger rood geweest was, maar nu overwegend grijs. Hij keek even op toen de vreemdelingen binnenkwamen en keek toen weer in zijn papieren, terwijl hij automatisch zei: "Geen bezoek zonder afspraak, behalve tussen 9 en 10 s'avonds, om de andere zaterdag." Caspian gaf Bern een knikje en stapte zelf opzij. Bern en Drinian deden een stap naar voren en grepen ieder een kant van de tafel beet. Ze tilden hem op en slingerden hem naar de zijkant van de zaal, waar hij op zijn kant terecht kwam en een lawine van papieren, dossiers, inkpotten, pennen, zegelwas en formulieren vloog in het rond. En daarna trokken ze, niet ruw, maar wel met handen zo stevig als bankschroeven, Gompers uit zijn stoel omhoog en zetten hem er tegenover op zijn beide benen, ongeveer 1 meter ervoor. Meteen ging Caspian in de stoel zitten en legde zijn ontblote zwaard over zijn knieën.
"Mijn heer," zei hij, en hij keek Gompers strak aan, "u hebt mij niet helemaal verwelkomd zoals ik het gewend ben. Ik ben de koning van Narnia."
"Staat niks over in de papieren," zei de gouverneur. "Of in de notulen, daar hebben ze ons niet van op de hoogte gesteld. Absoluut tegen de regels. We zullen alle verzoeken uwerzijds graag in overweging nemen. En we zijn hier om te onderzoeken of uw genoegzaamheid zijn ambt goed vervult," ging Caspian verder. "Over 2 punten in het bijzonder verwacht ik opheldering. In de eerste plaats kan ik nergens in de papieren terugvinden dat wij, de laatste 150 jaar of zo, de schatting hebben ontvangen die deze eilanden verplicht zijn aan de kroon van Narnia te betalen.
Oh, dat is een punt om volgende maand in de raadsvergadering aan de orde te stellen, zei Gompus. Als iemand voorstelt een onderzoekscommissie op te richten om verslag uit te brengen over de financiële geschiedenis van de eilanden op de eerste vergadering in het volgende jaar, tja, dan... Ook staat daar heel duidelijk in onze wetten geschreven, ging Caspia verder, dat als de schatting niet wordt afgedragen, de hele schuld moet worden betaald uit de eigen middelen van de gouverneur van de verlaten eilanden. Nu begon Gompus eindelijk echt te luisteren. Oh, maar dat kan volstrekt niet, zei hij. Dat is economisch gezien onmogelijk. Dat kan uw majesteit niet menen. Intussen vroeg hij zich heimelijk af of er geen manier zou zijn om deze onwelkome gasten kwijt te raken. Als hij geweten had dat Caspia maar één schip en maar voor één schip bemanning bij zich had, dan had hij zich voorlopig vriendelijk voorgedaan in de hoop dat hij ze 's nachts allemaal tegelijk zou kunnen laten omsingelen en vermoorden. Maar gisteren had hij een oorlogsschip tussen de eilanden door zien varen. En hij had gezien dat het, dat dacht hij tenminste, naar de rest van de vloot seinen uitzond. Hij wist toen nog niet dat het schip van de koning was, want er stond niet genoeg wind om de vlag voluit te laten wapperen en de gouden leeuw uit te spreiden. Dus hij had eerst maar eens afgewacht wat er verder zou gaan gebeuren. Nu dacht hij dat Caspian bij Buinsteden een hele vloot had liggen. Het zou in Gompus' hoofd nooit zijn opgekomen dat iemand met nog geen 50 man smalle dammen binnen zou kunnen wandelen om de eilanden te veroveren. En hij zou er in de verste verte niet over denken ooit zelf zoiets te gaan doen. In de tweede plaats, zei Caspian, wil ik weten waarom u hebt toegelaten dat die gruwelijke en onnatuurlijke handel in slaven hier ontstaan is, in strijd met de aloude zeden en gewoonten in mijn rijk. Noodzakelijk, onvermijdelijk, zei zijn genoegzaamheid, een wezenlijk onderdeel van de economische ontwikkeling van de eilanden, heus. De huidige bloei van onze welvaart is daarop gebaseerd. Waar heeft u hier slaven voor nodig? Voor de export, majesteit. De meeste verkopen we aan Calormen. Maar we hebben ook andere afzetgebieden. We zijn een belangrijk centrum voor de slavenhandel. Met andere woorden, zei Caspian, u hebt ze zelf niet eens nodig. Waar dienen ze verder nog voor, behalve om peuk en dat soort lui aan geld te helpen? Uwe majesteits jeugdige leeftijd, zei Gompus, met iets dat bedoeld was als een vaderlijk glimlachje, maakt het bijna onmogelijk dat u al begrip kunt hebben voor het economische probleem waarmee we hier te maken hebben. Ik heb statistieken, ik heb grafieken, ik heb... Hoe jeugdig mijn leeftijd ook mag zijn, zei Caspian, ik geloof dat ik minstens zoveel van de slavenhandel begrijp als uw genoegzaamheid. En ik zie niet in hoe de eilanden er meer vlees voor krijgen, of meer brood, of bier, of wijn, of hout, of kolen, of boeken, of muziekinstrumenten, of paarden, of wapenrustingen, of iets anders dat het waard is om het te bezitten. Maar of het daar nu het bij helpt of niet, er moet een einde aan komen. Ja, maar zo zet u de klok toch terug, stamelde de gouverneur. Hebt u dan geen enkel idee van vooruitgang of van ontwikkelingen? Nou, dat heb ik allebei wel eens in een ei gezien, zei Caspian. En in Narnia noemen we het dan bedorven. Er moet een eind aan die handel komen. Voor dat soort maatregelen kan ik geen enkele verantwoordelijkheid nemen, zei Gompus. Uitstekend, antwoordde Caspian, dan zal ik u wel uit uw ambt ontslaan. Heer Ben, komt u eens hier. En voordat Gompus goed begreep wat er gebeurde, knielde Ben neer met zijn handen tussen de handen van de koning en legde de eed af om de verlaten eilanden te besturen in overeenstemming met de aloude wetten, rechten, zeden en gewoonten van Narnia. En Caspian zei, nou, ik geloof dat we wel genoeg gouverneurs gehad hebben. En hij maakte Bern hertog, de hertog van de verlaten eilanden. Wat u betreft, edele heer, zei hij tegen Gompers, die schuld voor de achterstallige belasting zal ik u kwijtschelden. Maar voor morgenmiddag moet u en alle die bij u horen het kasteel uit zijn, want van nu af aan is dit de residentie van de hertog. Ho, eens even, zei een van Gompers secretarissen, dat is nou allemaal wel mooi en prachtig, maar als de heren nu eens even allemaal wilden ophouden met dat toneelspelen, dan konden we zaken gaan doen. De vraag waar het hier eigenlijk om gaat is... De vraag is, zei de hertog, of jij en al dat andere tuig hier weggaan, zonder pakslaag of met. Je mag zelf kiezen. Toen dat allemaal plezierig geregeld was, liet Caspian voor paarden zorgen. Er waren er een stuk of wat in het kasteel, al waren ze erg slecht aan toe, slecht verzorgd. En met Bern en Drinian en een paar anderen reed hij de stad in de richting van de slavenmarkt. Het was een laag, langwerpig gebouw bij de haven en binnen zag het er precies zo uit als op elke andere veiling. Dat wil zeggen, het was er een geweldige drukte en op een podium stond Peuk met een schorre stem te schreeuwen. Nou heren, partij nummer 23, prima landarbeider uit Terebintia, heel geschikt voor werk in de mijnen of als galeislaaf. Nog geen 25 jaar oud, nog geen rotte tand in zijn mond, een mooie gespierde vent. Doe hem zijn blouses uit, rats, dan kunnen de heren het zien. Kijk eens wat een spieren en moet je die borstkas zien. 10 sikkels van die meneer daar in de hoek. Nou, dat kunt u niet menen meneer. 15, 18, 18 is er geboden voor partij 23. Iemand die meer biedt dan 18? 21, dank u meneer. 21 is geboden. Maar toen Peuk de geharnaste figuren zag die met veel gekletter op het podium afkwamen lopen, stopte hij en zijn mond zakte open. Op je knieën allemaal voor de koning van Narnia, zei de hertog. Iedereen hoorde buiten de paarden met hun tuig rinkelen en stampen en velen hadden al geruchten gehoord over de landing en de gebeurtenissen op het kasteel. De meesten gehoorzaamden. Degenen die dat niet deden, die werden door de mensen naast hen omlaag getrokken. Sommigen juichten. Je hebt je leven verbeurd, Peuk, omdat je gisteren de hand hebt geslagen aan mijn koninklijke persoon, zei Caspian. Maar ik zal je je onwetendheid vergeven. De slavenhandel is een kwartier geleden in het hele Rijk verboden. Ik verklaar elke slaaf op deze markt tot vrij man. Hij stak zijn hand op om het gejuich van de slaven te laten ophouden en ging verder. Waar zijn mijn vrienden? Oh, dat lieve kleine meisje, ja, die aardige jongeman, die heer, zei Peuk met een innemende glimlach. Ja, die waren meteen verkocht. Hier zijn we, hier, Caspian, riepen Lucy en Edmund samen. Tot uw orders, heren, piepte Rippertjeep vanuit een andere hoek. Ze waren verkocht. Maar de mannen die hij gekocht hadden, die waren nog gebleven om op andere slaven te bieden. En daardoor waren ze nog niet meegenomen. De mensen weken uiteen om de drie door te laten. En er werden warme handdrukken en omhelzingen uitgewisseld tussen hen en Caspian. Meteen kwamen twee kooplui uit Calorme naar voren gestapt. De Calormenen hebben donkere gezichten en lange baarden. Ze dragen lange golvende gewaden en oranje tulbanden en zijn wijs, welvarend, welgemanierd, wreed en oeroud volk. Ze bogen uiterst beleefd voor Caspian en maakten hem lange complimenten. Een heel verhaal over hoe de tuinen van de wijsheid en de deugd besproeid werden door de bronnen van de voorspoed en dat soort dingen meer. Maar wat ze eigenlijk wilden, dat was natuurlijk hun geld terug hebben. Maar dat is niet meer dan rechtvaardig, heere, zei Caspian. Ieder die vandaag een slaaf heeft gekocht, moet zijn geld terug hebben. Peuk, haal alles tevoorschijn wat je vandaag hebt verdiend, tot de laatste minim. Een minim is het 40ste deel van een sikkel. Maar uw goedgunstige majesteit wil toch geen bedelaar van me maken, jammerde Peuk. Nou, je hele leven lang leef je al van de gebroken harten van anderen, zei Caspian. En zelfs al word je bedelaar, beter bedelaar dan slaaf. Maar waar is die andere vriend van me eigenlijk? Oh, die, zei Peuk, die mag u zo weer meenemen, graag zelfs. Ik zal blij zijn als ik die kwijt ben. Zo'n onverkoopbaar artikel heb ik van mijn hele leven nog nooit gezien. Op het laatst heb ik hem afgeprijsd tot 5 sikkels en zelfs daarvoor wou niemand hem nog hebben. Ik wou hem bij de andere koopwaar cadeau geven, maar nog wou niemand hem hebben. Ze wilden hem niet eens aanraken, wilden hem niet eens bekijken. Rats, breng Sjaki zuurpruim eens. En zo werd Eustace tevoorschijn gehaald. En zuur keek hij zeker, want ook al vindt niemand het leuk om als slaaf verkocht te worden, misschien is het zelfs nog wel moeilijker te verkroppen als je maar een doodgewone huistuin- en keukenslaaf beschouwd bent. En niemand wil je dan nog kopen ook. Hij liep naar Caspian toe en zei, ja, ik begrijp het wel weer. Zelf ergens plezier wezen maken terwijl wij hier met ons allen gevangen zitten. Je zult zeker ook wel niet uitgezocht hebben of er hier een Britse consul is. Natuurlijk niet. Die avond hadden ze groot feest in het kasteel van Smallendamme. En aan het eind ervan zei Rippetjeep, nadat hij voor iedereen een buiging had gemaakt. Morgen, dan begint ons avontuur pas echt. En hij ging naar bed. Maar de volgende dag konden ze natuurlijk nog lang niet weg. Want nu stonden ze op het punt om alle bekende landen en zeeën achter zich te laten. En dus moest alles zo goed mogelijk worden voorbereid. De dageraad werd leeggehaald en door 8 paarden over rollen op het droge getrokken. En elk stukje van het schip waardoor de allerbeste scheepsbouwers grondig nagekeken. Daarna werd het weer te water gelaten en volgeladen met al het eten en drinkwater dat het schip maar bergen kon. Genoeg voor 28 dagen. En zelfs daarmee, bedacht Edmund teleurgesteld, hadden ze maar 14 dagen om naar het oosten te varen voordat ze hun ontdekkingsreis zouden moeten opgeven. Terwijl dat allemaal gebeurde, liet Caspian geen gelegenheid voorbijgaan om alle oude zeekapiteins die hij maar vinden kon in Smallendamme uit te horen. Om erachter te komen of die iets wisten of zelfs maar geruchten hadden gehoord over land dat nog verder naar het oosten lag. Hij schonk menige kruik bier uit het kasteel, leeg voor verweerde mannen met korte grijze baardjes en helderblauwe ogen. En in ruil daarvoor kreeg hij menig sterk verhaal te horen. Maar juist degenen die hem het betrouwbaarst leken, wisten niets te vertellen over land dat voorbij de verlaten eilanden zou liggen. En er waren er veel die ervan overtuigd waren dat je, als je te ver naar het oosten varen zou, meegezogen zou worden in de stroming van een zee zonder land die onophoudelijk over de rand van de wereld heen spoelde. En daar zijn volgens mij die vrienden van uw majesteit naar de diepte gegaan. De rest wist alleen maar wilde verhalen te vertellen over eilanden die bewoond werden door mensen zonder hoofd. Drijvende eilanden, waterspuitende fonteinen en brandend water. Er was er maar één die tot verrukking van Rippetjeep zei, en daarachter ligt het land van Aslan. Maar dat is voorbij het einde van de wereld, daar kun je niet komen. Maar toen ze erover doorvroegen, kon hij alleen maar zeggen dat hij dat gehoord had van zijn vader. Nou, ik heb hier 's ochtends vroeg vaak staan uitkijken, zei de hertog, en dan dacht ik aan mijn vrienden en vroeg ik me af wat er nu echt achter die horizon zou liggen. Niet zo waarschijnlijk, maar toch schaamde ik me nog altijd een beetje dat ik hier ben achtergebleven. Ik wou maar dat uw majesteit niet verder reisde. We zouden uw hulp hier best eens nodig kunnen hebben. Nu die slavenmarkt gesloten is, kon er hier wel eens een hele nieuwe wereld ontstaan. Oorlog met Kalormen. Dat zie ik er op de duur nog van komen. Met uw welnemen, heer, denk er nog eens goed over na. Ik heb een eed gezworen, mijn waarde hertog, zei Caspian. En trouwens, hoe zou ik dat ooit tegen Rippertjeep kunnen zeggen?